Laten we de Bijbel even openslaan op Handelingen, hoofdstuk 14. Handelingen 14. We gaan vandaag nadenken over het begrip ouderlingen. En ik denk dat we vandaag niet gaan toekomen aan alles, dus ik ga vandaag niet alles kunnen zeggen wat ik u wil zeggen daarover, dus ik ga hoogstwaarschijnlijk volgende week daar ook nog aan wijden. Maar in Handelingen 14, daar zien we dat Paulus en Barnabas in vers 21, zien we dat nadat zij discipelen gemaakt hebben in steden, dat zij terugkeren naar die steden, en in vers 22 zien we waarom zij terugkeren naar die steden. Om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Vers 23. En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op in wie zij geloofd hadden. Wat we hier dus zien is een beeld van discipelen die worden gemaakt in verschillende steden. En nadat die discipelen een tijdje een gemeente hebben gevormd, keren de apostelen terug en zij wijzen daar oudsten aan in die gemeentes. Laten we eens naar Titus gaan. Titus hoofdstuk 1. En daar zullen we het grootste deel van de les vandaag gaan doorbrengen. Want aan de evangelist Titus geeft Paulus een opdracht. In vers 5 lezen wij dat Paulus Titus op Kreta had achtergelaten. Dus ook daar hadden zij het evangelie verkondigd. En Paulus heeft Titus daar achtergelaten met een bepaalde reden. En dat was dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde. En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudste zoudt aanstellen. En dan krijgen we een lijst waar we vandaag over gaan spreken. Maar wat we dus zien is, enerzijds, gemeenten konden een bepaalde tijd bestaan zonder oudsten te hebben. Dat is het voorbeeld. Want hier waren gemeentes, die bestonden zonder ouderlingen. En in het ene geval zagen wij dat Paulus terugkeerde en oudsten aanwees. En in dit geval zien we dat Titus de evangelist wordt opgedragen om ook in de steden waar de gemeentes zijn, ouderlingen aan te stellen. Nu, ouderlingen, het ambt als ik dat zo mag noemen, dat is niet een ambt wat iemand zichzelf gaat toe-eigenen. Hij gaat zeggen, ik ben vanaf nu ouderling. We zien, zij worden aangesteld. Het is ook niet iets waar iemand door de tijd heen gaat ingroeien. Doordat hij bepaalde dingen gaat doen of een bepaald karakter gaat hebben en dat hij gaat zeggen, ah, nu ben ik zo, dus nu ben ik een ouderling. Nee, hij wordt daartoe aangesteld. Wat moet een ouderling zijn? Kan ik bijvoorbeeld een ouderling zijn? Kan Raf een ouderling zijn? Kan een van de zusters een ouderling zijn? Wel, als we gaan kijken naar de kwaliteiten van een ouderling, dan gaan we ook het antwoord krijgen op wie een ouderling kan zijn. En een eerste punt wordt gezegd, Titus moest oudsten aanstellen en dat moesten mannen zijn. En van die mannen wordt gezegd, in vers 6, die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een opziener, een oudste wordt ook een opziener genoemd en het woordje daarvoor in het Grieks is bisschop. Een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods. Wat lazen we juist in Openbaringen? Er waren christenen die onberispelijk waren. Hier zien we weer een opziener. Het moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods. Niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Laten we stilstaan bij deze punten. Wat betekent het om onberispelijk te zijn? Want als jij onberispelijk bent, dan betekent dat dat u niks kan verweten worden. Jezus was onberispelijk. En Jezus was onberispelijk in de volle betekenis van het woord. Hij kende geen zonde. Maar kunnen wij dat ook van onszelf zeggen? Dat wij zonder zonde zijn? Wat betekent het dan dat een ouderling onberispelijk moet zijn? Betekent dat dan dat die mens geen fout meer kan maken? Ik denk dat we dan een verkeerde conclusie trekken. Maar wat wel duidelijk mag worden uit dat begrip is, dat iemand die onberispelijk is, dat is niet iemand die zich zomaar door de eerste de beste zonde gaat laten verleiden. We zien dat zo iemand volwassen is in het geloof. Het is iemand die zich niet meer laat knechten door de zonde. In 1 Timotheus 3, vers 6 en 7, ik zal dat even lezen. Maar dat is een gelijkaardige passage waar Paulus ook die voorwaarden gaat geven. En daar zegt Paulus dit. Een ouderling mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaande, opdat hij niet in opspraak komen en in een strik des duivels vallen. Als dus iemand niet onberispelijk is, dan kan die geen ouderling zijn. En dat betekent dus dat het iemand is die een bepaalde reputatie heeft opgebouwd. Iemand die heeft laten zien aan de gemeente en aan de buitenwereld dat hij een eerlijk en rechtvaardig en vroom iemand is. Dat hij leeft voor God en dat hij groeit naar God toe en dat hij een geestelijke volwassenheid heeft verworven. Daarom een pas bekeerde. Die kunnen nogal eens opgeblazen zijn. En Paulus zegt, een ouderling mag geen pas bekeerde zijn, want als hij juist door die opgeblazenheid, kan die in een oordeel van de duivel vallen. De duivel, vol trots en eigen gerechtigheid, zal door God, wat hebben we gelezen in Openbaringen, hij zal door God worden gestraft. En pas bekeerde moeten daarvoor oppassen. Dat zij ook niet in het oordeel van de duivel vallen. En om gunstig bekend te staan bij de buitenstaanders, moet je iemand zijn van integriteit. Jij moet een integer persoon zijn. Als goddeloze mensen goed over u spreken. En goed, we moeten ons daar ook geen illusies bij maken. Jezus was de meest integer persoon die er ooit op deze aarde gewandeld heeft, maar ook van hem sprak men slecht. Maar het gaat erom, als mensen eerlijk willen zijn, dan zullen zij erkennen dat jij een integer iemand bent en dat jij het goede doet voor alle mensen. De apostelen zelf, die werden ook vals beschuldigd door hun vijanden. Dus daar gaat het niet om. Maar een ouderling krijgt wel de voorwaarden. Hij moet onberispelijk zijn. Het volgende punt is, hij moet één vrouw hebben. Nu, wat betekent dat, om één vrouw te hebben? Wel, Paulus zegt in 1 Timotheus 3 vers 2, hij moet de man van een vrouw zijn. Deze woorden leren mij verschillende dingen. Als ik dit hoor, kan ik daar verschillende conclusies uit trekken. Een ouderling is dus een man. Tweede is, een ouderling is een gehuwde man. Derde, een ouderling is een gehuwde man van één vrouw. Maar ik denk dat we daar nog iets uit mogen concluderen. En ik laat het aan u om daarover na te denken. De man van één vrouw kan ook betekenen dat die man trouw is aan zijn vrouw. Dat die man een reputatie heeft om te leven voor zijn vrouw. En dat die man zijn vrouw niet bedriegt. Maar iemand die niet gehuwd is, die kan daarom geen ouderling zijn. Want de man van één vrouw, dat is de voorwaarde. Wat staat er verder? Die gelovige kinderen hebben. En van die gelovige kinderen wordt er gezegd, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Dus als ik ouderling wil zijn, moet ik gelovige kinderen hebben. En van die kinderen mag er geen sprake van zijn dat zij losbandig zijn. Dat zij zich overgeven aan de lusten van deze wereld. En van die kinderen moet getuigd kunnen worden dat zij zich laten tuchtigen door hun ouders. Maar wat betekent dat? Waarom is dat een voorwaarde voor iemand om ouderling te kunnen worden? Wel, we weten dat de schrift ons leert dat vaders hun kinderen moeten opvoeden in de terechtwijzing van de Heere. En zij moeten dat proberen te bewerken zonder hun kinderen te verbitteren. En om dat te kunnen doen, heb je een bepaalde vaardigheid nodig. En heb je een bepaalde godsvrucht nodig. Maar als jij met God niet leeft, gaat jij dat niet kunnen bewerken. Als jij met Gods woord geen acht geeft op Gods woord, gaat jij dat niet kunnen uitwerken in je leven. En het is daarom dat als kinderen van geen tucht willen weten, dan zegt dat ook iets van de ouders. Dus kinderen die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Nu, stel u zelf deze vraag. Als iemand niet in staat is geweest om zijn eigen kinderen op te voeden, om zijn eigen kinderen te leren, te vermanen, te vertroosten, te beschermen, kan zo iemand dan in staat zijn om voor Gods gemeente te zorgen? Ik denk dat we het antwoord weten. Iemand die dat niet voor zijn eigen gezin kan, hoe kan zo iemand voor Gods huis gaan zorgen? Dat kan niet. En dat mag niet. Het zou alleen maar nadelig zijn voor de gemeente. Dus wanneer iemand opstandige kinderen heeft, kan die geen ouderling worden. Nu komt daar een extra vraag bij. Een vraag die terecht is en die ook door sommige worden gesteld is, wat als je maar één kind hebt? Als een man maar één kind heeft, kan die dan ouderling worden of niet? En ik ga je niet het antwoord geven. Ik ga je wel wat gedachten meegeven, waarvan ik denk dat je ze toch mee moet nemen in het redeneren en het nadenken over deze dingen. In Genesis 21, vers 7. Laten we dat heel even openstaan en hou je hand daar, want we gaan direct terug naar Titus. Kijk wat Sarah daar zegt. Genesis 21:7. En zij zeiden: wie had aan Abraham durven toezeggen, Sarah zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Sarah zegt, wie had dat kunnen zeggen, Sarah zoogt kinderen, terwijl zij maar één kind had gekregen. En waarom haal ik dit aan? Zo zijn er nog een paar voorbeelden in de schrift. Wanneer er over meerdere kinderen wordt gesproken, terwijl er maar over één kind sprake is. Zo zien we in de wet van Mozes, ik zal u die tekst even meegeven, in Deuteronomium 25, vers 5, dat er over een zoon wordt gesproken, terwijl als we Matthäus 22 vers 24 gaan zien, dat de Joden dat interpreteerden over een meervoud van kinderen. We kennen die tekst ook in 1 Timotheus 5 vers 4. Laten we die even er nog bij openslaan, dat we dat ook even meegekregen hebben. Waar wordt gezegd, maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorige geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dat is welgevallig aan God. Dus, indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, dan moeten zij dat doen, godsvrucht tonen. Wat als een weduwe maar één kind heeft? Moet dat één kind dan geen godsvrucht tonen? Dus ik wil dat meegeven om te laten zien dat de schrift soms een meervoud van kinderen gebruikt als het om één kind gaat. En soms een gebod geven aan meerdere kinderen, terwijl het ook van toepassing is op één kind. Dus wanneer we dan over ouderlingen spreken en er wordt gezegd dat zij gelovige kinderen moeten hebben, ja, dan laat ik het nu om daaruit te concluderen als dat meerdere kinderen moeten zijn of als één kind ook voldoende is. Maar het is mijn inziens, niet de nadruk moet niet gelegd worden op het meervoud, maar op het hebben van gelovige kinderen. Op het juist opvoeden van de kinderen. Dat is waar Paulus over spreekt. Gelovige kinderen hebben die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of kinderen die van geen tucht willen weten. Vers 7. Van Titus 1. Want een opziener moet onberispelijk zijn. Weer opnieuw, hij moet onberispelijk zijn. Als een beheerder van het huis Gods. En wij moeten weten, als God ons ergens over aanstelt, dan is het een vereiste. Paulus zegt dat in, ik ben even de tekst aan het kijken, in 1 Korintiërs 4 vers 2. Zegt hij, als God ons ergens over aanstelt, dan is de vereiste dat wij betrouwbaar blijken. Wij moeten een goede reputatie hebben. Onberispelijk, als een beheerder van het huis Gods. En het huis Gods is niet het gebouw. Het Nieuwe Testament leert dat het huis Gods de mensen zijn die zich aan Christus hebben overgegeven. Die gekocht en betaald zijn. Een ouderling is iemand die een beheerder is daarvan. En daar zullen we volgende keer meer over spreken, over wat precies de taken zijn van ouderlingen. Er wordt gezegd, het volgende punt, dat een ouderling niet aanmatigend mag zijn. Nu, wat betekent dat aanmatigend? Dat is een woord wat ik zelf niet zo goed kende en wat ik ook niet eigenlijk gebruik. Maar dat woord betekent eigenzinnig zijn. En dat kennen we wel. Koppig zijn. En als iemand zo'n arrogante houding heeft, als iemand ongevoelig is, als iemand trots is, met wat zal die dan begaan zijn? Die zal enkel begaan zijn met zijn eigen wil en zijn eigen belang. En een opziener mag niet koppig zijn, mag niet eigenzinnig zijn, mag niet arrogant zijn, hij mag niet aanmatigend zijn. Dat is wat dat betekent. En dat is trouwens niet alleen een opdracht voor een ouderling. Want we kennen de woorden, Filippenzen 2 vers 3 en 4, die zegt dat een christen zonder zelfzucht of ijdel eerbejag mag handelen. Maar in tegendeel, een christen moet in ootmoedigheid, moet hij de ander uitnemender achten dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En het is daarom dat een ouderling, een opziener, niet aanmatigend mag zijn. Want die moet juist gaan letten op het belang van anderen. Maar als iemand alleen maar met zichzelf bezig is, zou die dan een goede ouderling zijn? Nee. Hij mag niet driftig zijn. Driftig zijn betekent dat jij gaat neigen tot toren. Of anders gezegd, een kort lontje hebben. We kennen de mensen. De mensen, als je met hen spreekt, daar hoef je nog niet veel tegen te zeggen, want het zit er direct tegen. Ze beginnen te roepen, te tieren, ze kunnen niks verdragen, ze hebben dus een kort lontje. En een ouderling moet iemand zijn die geleerd heeft om te leven naar de woorden van Jacobus 1. Waar staat, weet het wel, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn. Als een ouderling moet gaan toezien op het belang van alle leden in de gemeente. Maar hij heeft zelf nog niet geleerd om zijn toorn te beheersen en om zijn toorn onder controle te houden. Hoe kan die dan tegen een ander iets gaan zeggen van eigen moog niet zo vlug toornig zijn? En natuurlijk, er is een verschil in de Bijbel tussen beheerste toorn en onbeheerste toorn. We hebben dat voorbeeld al eens aangehaald in Marcus 3 vers 5, waar Jezus toornig werd en Jezus zondigde niet. Maar een ouderling is dus iemand die zichzelf heeft leren beheersen zoals Jezus. En wat deed Jezus als hij gescholden werd? Ging hij terugschelden? Nee, Jezus ging niet terugschelden. Als Jezus leed, wat ging Jezus doen? Wacht maar, ik zal u. Nee, Jezus ging niet dreigen. Maar Jezus gaf het over. Hij gaf het aan zijn vader over, omdat hij wist, mijn vader zal rechtvaardig oordelen daarover. En het is daarom dat een ouderling niet driftig mag zijn. Omdat hij daar de zaak van Christus alleen maar kwaad mee doet in plaats van goed. Nu, wat lezen we nog? Hij mag niet aan de wijn verslaafd zijn. Sommige mensen, en spijtig genoeg ook onder de christenen, die hebben alcohol nodig om te kunnen functioneren. Die hebben die roes, die zoeken die roes op om zich goed te kunnen voelen. Een ouderling mag niet verslaafd zijn aan de wijn. Want iemand die zich daaraan overgeeft, iemand die zich bedrinkt aan alcoholische drank, die kan geen ouderling zijn. Volgende punt is niet opvliegend. En hoewel het wel aanmatigend en opvliegend wel lijkt dat het elkaar gelinkt is, heeft dit eerder te maken met iemand die een ruziemaker is. Iemand die geneigd is om fysiek geweld te gebruiken, waar aanmatigend eerder verbaal geweld zou zijn. En hier heeft het te maken met fysiek geweld. Wel, iemand die fysiek geweld gebruikt, die kan geen ouderling zijn, want wat leert het gebod van Jezus? Om uw vijanden lief te hebben en om goed aan hen te doen, zoals Matthäus 5 ons leert, vers 38 en 39. Dus zo iemand die geneigd is om fysiek geweld te gebruiken, die heeft zelf nog niet geleerd om te luisteren naar de Heer Jezus. Het volgende punt. Niet op oneerlijke winst uit. De mensen die in zwart werken, die gestolen goederen kopen of verkopen, die zich met illegale software of andere praktijken bezighouden. Mensen die zichzelf willen verrijken op een of andere wijze. Want als we de parallelle tekst in 1 Timotheus 3 erop naslaan, dan zien we dat het niet alleen gaat over niet op oneerlijke winst uit zijn, maar ook over het niet geldzuchtig zijn. Dus een ouderling die moet tevreden zijn met wat hij heeft. Dat is ook wat de evangelie leert. En hij mag zich niet willen verrijken op een oneerlijke wijze. Of door middel van oneerlijke middelen. Hij moet tevreden zijn met datgene wat God hem geeft. Zij die dus allerlei duistere praktijken gebruiken om zichzelf te verrijken, kunnen geen ouderling zijn. En nu worden er weer enkele punten gegeven wat een ouderling moet zijn. Dat hebben we gezien, eerst wat hij moet zijn, 3 punten. Dan een paar punten wat hij niet mag zijn. En nu weer wat hij moet zijn, vers 8. Maar hij moet gastvrij zijn. En dat is ook weer niet iets wat exclusief voor de ouderling is. Want dat is iets wat alle christenen moeten doen. Dat zij hun huis en hun harten openstellen voor zowel de broeders en de zusters, maar ook voor vreemdelingen. Wat staat er in Hebreeën 13? Laten we het samen even lezen, vers 1 en 2. Hebreeën 13, vers 1 en 2. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Romeinen 12 vers 13 lezen wij dat we ons moeten toeleggen op gastvrijheid. Onze huizen en onze harten moeten wij openstellen voor alle mensen. Datgene wat God ons heeft gegeven, dat gaan wij gebruiken om andere mensen mee te dienen. Dat is het principe wat hier gegeven wordt. En een opziener moet dus gastvrij zijn. Niet slechts voor een selectief groepje, niet slechts voor die broeders en zusters die jij graag hebt, niet slechts voor die mensen die jij graag hebt, maar voor alle mensen. Voor iedereen. Gastvrijheid. En iemand die dat niet is, die kan geen ouderling zijn. Wat is het volgende punt? Een opziener, die moet een liefde hebben voor wat goed is. Nu, een liefde hebben voor wat goed is, zal altijd voortkomen uit Gods wil. Wat God zegt, dat is het goede. Dat is het volkomene. En die ware liefde, daarvan zegt 1 Korintiërs 13 vers 6, ware liefde is niet blij met ongerechtigheid. Ware liefde is blij met de waarheid. Dus iemand die geen liefde heeft voor wat goed is, die kan geen ouderling zijn. Het volgende punt zegt dat een ouderling bezadigd moet zijn. Als jij bezadigd leeft, dan betekent dat dat jij goed bij je verstand zijt en dat jij vol zelfbeheersing zijt. En een ouderling moet zo zijn. Neem nu het voorbeeld dat we juist gehoord hebben voor de samenkomst. We horen goede dingen, maar we horen ook slechte dingen die moeilijk zijn. En zo zien we dat in het leven van een christen kunnen er emotionele en moeilijke situaties op ons pad komen. En het is dan dat wij bezadigd moeten zijn. Want hoe gaan wij reageren? Je hebt soms mensen die niet bezadigd zijn. En wanneer zij met moeilijke toestanden en emotionele toestanden geconfronteerd worden, dan gaan ze verkeerd reageren. En een ouderling moet bezadigd zijn. Die moet aan alle tijden goed kunnen reageren. Die moet de situatie goed kunnen inschatten. Een bezadigd mens is iemand die zijn denken en zijn doen ten alle tijden onder controle heeft en die dus gepast gaat kunnen reageren op een situatie. Dat staat lijnrecht tegenover iemand die aanmatigend is en tegenover iemand die opvliegend is. En dat heeft dus te maken met uw innerlijke mens. Hoe gij uw innerlijke mens hebt geoefend in de godsvrucht. Maar zij die niet bezadigd zijn, mogen geen ouderling zijn. Wat is het volgende punt? Rechtvaardig. Nu, rechtvaardig in een algemeen begrip is doen wat goed is in de ogen van God. Doen wat recht is in de ogen van God. Dat betekent dus iemand die zich aan de wetten van God onderwerpt. Maar ik denk dat rechtvaardigheid in deze context nog een andere betekenis heeft. En dat is dat iemand altijd eerlijk met situaties zal omgaan. Eerlijk met zijn medemens zal omgaan zonder partijdig te zijn. Mensen die niet handelen uit vooroordelen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Want hoe vlug zijn we niet geneigd door wat we horen of dat we ervaren. Wat we ervaren, dat we daarop onze conclusies al hebben gebaseerd. En dat we achteraf moeten erkennen van ik was mis. Iemand die rechtvaardig is, die zal niet vooringenomen zijn. Iemand die rechtvaardig is, die zal zich niet laten leiden door vooroordelen. En dat heeft dus te maken met hoe jij met je medemens omgaat. En iemand die dat niet is, die kan geen ouderling zijn. Volgende punt wordt gezegd is vroomheid. Een opziener moet vroom zijn. En dat betekent om heilig te zijn. Vrij van de bezoedeling van de zonde. En dat laat zien hoe uw relatie met God is. Het eerste wat we zagen was bezadigd zijn. Dat heeft te maken met uw innerlijke mens. Rechtvaardig heeft te maken met uw medemens. Vroomheid heeft te maken met uw houding naar God toe, uw relatie met God toe. Dat jij een reine relatie hebt met God. Dat jij geen zonde in de weg hebt. Zij die dus een zonde leven, kunnen geen ouderling zijn. Een ouderling moet ingetogen zijn. En ingetogen betekent ook dat jij zowel over uw innerlijke en uw uiterlijke mens heerst. Er zijn soms mensen die zich laten beïnvloeden door andere mensen. Die zich laten beïnvloeden door omstandigheden, door gevoelens. En daardoor zijn zij niet ingetogen. En iemand die niet ingetogen is, die kan geen ouderling zijn. Laatste punt wat Paulus meegeeft aan Titus is: een ouderling of een opziener, die moet zich houden aan het betrouwbare woord naar de leer. Er is een woord dat waarheid is. Er is een woord dat betrouwbaar is. Er is een woord dat betrouwbaar is wat genoemd wordt de leer van Christus. En het is die leer wat wij hier in de schrift terugvinden. En het is die leer die de ouderling moet kennen en die de ouderling aan anderen moet gaan leren. Want wat staat er in 1 Timotheus 3? Dat hij bekwaam moet zijn om te onderwijzen. Een ouderling moet bekwaam zijn om andere mensen onderricht te geven over het leven met God. En dat betekent niet dat hij die kennis uit zichzelf gaat halen, of uit zijn levenservaringen, maar hij gaat die halen uit het woord van God en uit het leven met God. En als iemand zich laat leiden door zijn eigen wil, in plaats van door het woord van God, zo iemand kan geen ouderling zijn. Een ouderling gaat zich dus houden aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is om te vermanen op grond van de gezonde leer. Wat zagen we juist over die kinderen? Een ouderling moet kinderen hebben die gelovig zijn. Maar als hij zijn eigen kinderen, als hij daartoe niet in staat is geweest om zijn eigen kinderen te vermanen, hoe gaat hij dat dan kunnen naar de gemeente toe? En ik heb zo'n broeder gekend. En dat was echt een goede broeder, toegewijd. Vol liefde voor God. Zachtaardig van karakter. Maar die was niet in staat om zijn eigen kinderen te vermanen. Zo iemand is ook niet in staat dan om in de gemeente te vermanen. Vermanen op basis van de gezonde leer. En niet alleen dus dat onderricht geven, maar ook om mensen die tegenspreken. Mensen die allerlei gedachten gaan opwerpen tegen die gezonde leer. Een ouderling moet in staat zijn om die tegensprekers te weerleggen. Om aan te tonen op basis van de schrift, dit is wat God zegt en dit is wat jij zegt. Opdat die mensen juist gezond mogen worden in hun geloof. Laten we eens naar 1 Timotheus hoofdstuk 3 gaan. Tot slot. We hebben dus vandaag gezien dat de schrift leert dat oudsten moeten worden aangesteld in de gemeente, in de steden. Een aanstelling gebeurt dus niet op basis van een persoonlijke voorkeur van de apostelen of van de evangelisten. Nee, de Heilige Geest heeft bekendgemaakt waaraan iemand moet voldoen om een ouderling te mogen worden. Als iemand niet voldoet, niet slechts aan één voorwaarde, maar aan al die voorwaarden, dan mag hij geen ouderling worden. 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1, daar lezen wij: dit is een betrouwbaar woord. Indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Ouderling is ook iets wat jij moet willen zijn. Als jij geen ouderling wilt zijn, dan kunt jij of dan moog jij daartoe ook niet worden aangesteld. En toch gebeurt het. Ik heb het al meegemaakt. Dat iemand in een gemeente als ouderling functioneert, terwijl deze persoon dat zelf niet wilde. Maar om toch maar een ouderling te hebben, zo zei men, hield men deze persoon aan als ouderling. En hij wilde het zelf niet. en opzien in vers 2, dan moet zijn onbesproken, de man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gasvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig, een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt. Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente God zorgen? Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak komen en in een strik des duivels vallen. En de tekst gaat dan verder spreken over diaken. En ook diakenen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar daar gaan we nu niet bij stilstaan. Maar kijk eens wat er in vers 10 over de diakenen wordt gezegd. En dat punt moeten we lezen, want dat is ook van toepassing op de ouderlingen. In vers 10 wordt over de diakenen gezegd, laat ook deze eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen. Dus ouderlingen, als iemand daartoe wordt aangesteld, moet eerst op de proef gesteld worden. Of die wel kan functioneren in die functie. Dus wanneer iemand in de gemeente zou komen, en we zouden die persoon niet kennen, dan zouden wij niet mogen om deze persoon te zeggen van, oké, dan zijt jij nu maar onze ouderling. We moeten die eerst op de proef gaan stellen. Dat wij weten met wat voor mensen wij te doen hebben. Dus, denk verder na over die kwaliteiten. Want die kwaliteiten, die zijn eigenlijk niet meer... Allee, de meeste dan toch, maar natuurlijk de man van één vrouw is niet iets wat voor iedereen, voor elke christen is weggelegd. Maar die kwaliteiten van onberispelijk zijn, van niet strijdlustig of geldzuchtig zijn, of wat dan ook wat we gezien hebben, dat is iets wat een beeld geeft van een volwassen christen. En dat is iets waar wij allemaal naartoe moeten groeien. En als wij geen ouderlingen hebben, dan weten wij ook waar wij als gemeente, waartoe wij de opdracht hebben. Om mannen klaar te maken, om binnen misschien 5 of 10 of 15 jaar, opdat deze mannen kunnen aangesteld worden als ouderling. Als wij onze kinderen opvoeden, moeten wij onze kinderen zo opvoeden, dat zij dat beeld voor ogen mogen houden. En natuurlijk, niet iedereen moet worden aangesteld in een gemeente als ouderling. Niet alle broeders moeten ouderlingen zijn. Maar de kwaliteiten die een ouderling heeft, die zouden wel bij de broeders en zusters aanwezig moeten zijn. Want dat zijn de kwaliteiten van een godsvruchtig iemand. Dus ik wil u de raad geven, bestudeer die teksten, denk daarover na. En volgende keer gaan we dan meer nadenken over... Wat betekent het om ouderlingen in de gemeente te hebben? Want goed, wij zijn nu een gemeente en we bestaan hier al een paar jaar. Maar we hebben geen ouderlingen, maar wij functioneren ook. Maar wat zou het betekenen als wij ouderlingen zouden hebben? Hoe is onze relatie naar deze mensen toe? En over die dingen gaan we volgende keer dan nadenken. Amen.